Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Dank dat ik hier mag zijn, in Emmelo. En je noemt jezelf zingevingsprofessional. Leg uit, wanneer ben je een zingevingsprofessional?
Ja, dat is een goede vraag. Het is een nieuw beroep, denk ik zo bijna. Want ik heb nog geen andere mensen ontmoet die ook zingevingsprofessional... wel dat ze het zijn, maar niet dat ze het noemen. Ik ben eens gaan nadenken over wat doe ik nou eigenlijk allemaal in mijn werk. En wat is de rode draad? En ik kwam erachter dat dat zingeving is. En dat eigenlijk alles wat ik doe daar dus mee te maken heeft. En toen dacht ik, misschien moet ik mezelf dan maar zingevingsprofessional noemen. Dus echt professioneel bezig met zingeving op allerlei gebieden, met allerlei doelgroepen. En het vatte voor mij wel een beetje samen van waar ik mee bezig ben.
Ja. Nou, dan ben ik aan het goede adres, want ik probeer achter de zin te komen. En zingeving, betekenisgeving via de podcast. En stel nou dat ik een zingevingsvraag heb. En ik ben cliënt bij jou. En hoe vlieg je dat dan aan?
Ja, dat ligt er een beetje aan op welke manier je binnenkomt. Want ik heb allerlei verschillende projecten. En soms zijn het vraagstukken vanuit organisaties die bezig zijn met het ontdekken of herontdekken van hun waarden en hun identiteit. Dus dat heeft ook te maken met zingeving. En een heel aantal mensen komt binnen bij mij omdat ze toch tegen bepaalde vragen in het leven aanlopen. Waar ze een betekenis aan willen geven eigenlijk. Hè. Dus heel vaak de vraag van wat er in mijn leven gebeurt, hoe geef ik daar betekenis aan? En ook wel van hoe kan ik nou voor betekenis zijn in een wereld waarin zoveel speelt en aan de hand is.
Ja.
En sommige mensen komen voor 1-op-1 coaching en anderen doen mee aan trajecten. Sommigen gaan met me wandelen. Eigenlijk allerlei verschillende manieren om met elkaar in gesprek te gaan.
Ja. Nou, daar wil ik zeker straks nog meer van weten. Want waar je in uitblinkt zijn de vele vormen waar je het in gegoten hebt. Hè? Maar stel nou dat ik een cliënt ben en ik kom inderdaad met de vraag. En die speelt ook eigenlijk wel. Want ik vind het best wel een ingewikkelde tijd. Een snelle tijd. En dat is misschien ook. Ik ben 61. Geworden beschreven daarmee te maken. Maar, je maakt natuurlijk allemaal wel keerpunten mee in je leven. Het is oprecht dat ik denk van waar doet het nou echt? Waar gaat het om? Wat doet het toe? En daar is eigenlijk die podcast ook uit ontstaan. En niet vanuit een religieus of spiritueel eikpunt. Hè, waar ik heb natuurlijk heel veel sprekers die daar wel vanuit werken. Maar die vraag houdt me wel bezig. Zo van, hoe kun je daar nou betekenis aan ontlenen, aan geven in deze snelle tijd?
Mm-hmm. Ja, dan zou ik je uitnodigen, denk ik, om met me te gaan wandelen.
Ja,
juist ook om letterlijk in de beweging te komen en op een andere manier te praten dan dan dat je gelijk zo tegenover elkaar zit, zeg maar. Ja. En ik zou je denk wel uitnodigen om eens te vertellen van, hey, waar sta je nu in je leven?
Ja.
Wat betekent dat? Dat je daar ergens in toch voelt dat je misschien in een overgangssituatie zit? Of, en wat maakt dat deze vraag nu opkomt?
Ja.
En dat onderzoeken met elkaar. En natuurlijk ook kijken van, hoe kan je nou in het hier en nu daar ook handvat voor krijgen om daar mee om te gaan als je het echt dwars zit, zeg maar ook. Hè?
Ja. En je noemt het wandelen, mm-hmm. want?
Ja, ik heb gemerkt dat in die beweging, de letterlijke beweging en buiten zijn, in de natuur zijn, heel erg helpt om gedachten te ordenen, maar ook om een ander soort gesprek te hebben.
Ja, mooi is dat.
Ja, ja, het is heel ontspannen. Ja. En je hoeft elkaar ook niet constant aan te kijken. Ja. Dat soms is dat ook heel lekker. Ja. En ik kan ook heel goed gebruik maken van de metaforen in de natuur. Ja. Dat geeft letterlijk ruimte. En dat vind ik.
Je zegt dat aankijken. Je zei altijd in het voorgesprek even over je puber. In mijn tijd, zeg maar, toen de pubers puber waren en ook dat gedrag hadden. Ik ging wel eens een stukje auto rijden.
Ja.
En dat is een beetje vergelijkbaar met wandelen. Alleen pubers die willen niet wandelen, maar die willen wel gaan
autorijden. De meiden willen zelfs ook nog wandelen.
Ja. Maar dat niet aankijken. En ik moet zeggen, dat werkt nog steeds. Dat is zo'n prettige manier van, de mooiste gesprekken kunnen daar uit ontstaan.
Ja.
Ik ben zelf ook veel aan het wandelen en solo, soms samen en soms ook wel eens met een klant, zeg maar. Het mooie daarvan vind ik inderdaad van het kleiner kijken. Van hoe kijk je nou vanuit welk perspectief? Hè, de grote dingen en de link naar organisaties. Hè, de grote dingen. Maar kun je ook klein kijken? Of kun je ook even vertragen? Kun je ook even stilstaan? Ja.
Ja.
Dat is ook wat jij op die manier bedoelt?
Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Het is, ik zei net over het bewegen. Maar inderdaad ook wel het stilstaan. En ook om soms even te markeren van waar kom je vandaan? Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En ik ben buiten vooral. Hè? Dus het is niet zozeer. Het is ook het wandelen, maar soms staan we natuurlijk ook echt even stil. En ook echt kijkend van. Ja, als je nou eens om je heen kijkt, hè, wat staat ook symbool voor dat daar waar je vandaan komt? Of ook wel ook wat blokkade eventueel is. Ja. Of de belemmering. Dus we hebben ook echt wel in de bosjes gestaan met mensen. Waarbij ze zeiden: ik kom er niet doorheen door al die prikkels. En dat staat echt voor mij voor dit en dit. En eigenlijk heel fascinerend hoe die metaforen of de. Ja, dat wat je eigenlijk voor handen hebt. En dat kan net zo goed aan de keukentafel zijn. Hoor. Dat zeg ik niet. Maar de natuur helpt wel daarbij om daar iets extra's in te doen.
Ja. Nou ja, er is natuurlijk ook heel veel wetenschap ook alweer aan ten grondslag. Hè. Vroeger zat zingeving of spiritualiteit. Dat zat toch in een wat grijs wollen sokkenhoek. En nu mindfulness. Het is hartstikke populair. En dat ze ook onderzoek doen van wat doet de natuur met je hersenen. Hè? Dus dat het is zo goed verklaarbaar ook.
Ja.
Hey, waar komt je fascinatie zelf vandaan? Heb je iets meegemaakt? Of zat het er vanaf kinds of aan in? Of?
En dan bedoel je mijn fascinatie voor zingeving?
Ja.
Ik ben geboren en getogen in een christelijk gezin hier op de Veluwe. We zitten hier in Ermelo, midden van de Bijbelbelt.
Yeah.
En ik ben geboren als achtste van een gezin van negen. Echt een traditioneel gezin. Zingeving in de zin van religie, levensbeschouwing, geloof. Dat is mij echt met de paplepel ingegoten. Dus dat is iets wat, daar kan ik niet denken dat dat er niet is. En ik heb daar wel een hele eigen weg in gevonden. Ik kan niet zeggen van dat heb ik ooit losgelaten of iets dergelijks. Ik heb er wel een nieuwe manier in gevonden om daar in wat meer in de breedte zeg maar mee te werken. Ja. En dat is heel mooi dat ik daar mijn opvoeding eigenlijk in door kan trekken.
Ja. En is dat ook je uitgangspunt als je met mensen en organisaties gaat werken? Is dat een vertrekpunt of kan het ook daarbuiten gehouden worden?
Dat kan ook daarbuiten gehouden worden. Het is meer wat mijzelf drijft.
Ja.
En waarmee ik wel een vrij sterke antenne heb, denk ik, voor bepaalde vraagstukken. Omdat ik daar eigenlijk al zo lang mee bezig ben. Zeg maar.
Ja.
Ik denk dat dat wel zo is. En ik ben al heel snel ook voor andere organisaties gaan werken. Ik ben eigenlijk tijdens mijn studie al voor een Joodse organisatie komen te werken. En vanuit die wereld de interculturele wereld ingekomen en interreligieuze. Dus ik heb wel van heel veel verschillende levensbeschouwingen daar een bepaald beeld bij gekregen. Door gewoon ook echt mensen natuurlijk te ontmoeten en met mensen samen te werken. En ik zie de overeenkomsten, ik zie de verschillen ook.
Ja.
En ik zie wel ook duidelijk van wat het kan brengen en ook waar het kan belemmeren.
Ja.
Ja.
Je noemde net al dat wandelen en stilstaan bij de natuur. Zou je voor jezelf een uitleg kunnen geven van hoe jij spiritualiteit ziet?
Ja, voor mij gaat spiritualiteit echt over een verbinding met jezelf, met de ander en met dat wat ons overstijgt. Hè. Voor de een is dat God en voor de ander, ja, die noemt het universum, de liefde, noem maar op. Dat. En ik denk dat spiritualiteit ook gaat over een heel mens worden eigenlijk. Hè. Ja. Dus daar waar de gebrokenheid kan ervaren in het leven, helpt spiritualiteit je, denk ik, om door te groeien steeds meer naar een mens zoals je misschien wel ooit bedoeld bent.
Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen van, die zei, oh ja, ik ben zo spiritueel. En nou, ik ging daar voorbeelden noemen. En toen dacht ik van, maar je zit helemaal in je hoofd. Je bent helemaal niet spiritueel. Nee. En ik heb altijd een beetje moeite dat, hè, zo van, als mensen alleen maar goeroes nalopen en heel best hun gaan doen om van, maar ik heb weer een half uur gemediteerd. En denk van, oké, ik heb een half uurtje in de tuin gezeten. En ik heb misschien een beetje de vogeltjes lopen voeren. En denk van, ik weet niet wat nu beter is. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik herken dat, jouw vraagtekens daarbij best heel sterk. Ik denk ook dat heel veel moderne spiritualiteit eigenlijk best wel op het ik gericht is. Ja. Hè? Het gaat om jezelf, om hoe jij in je vel zit. Hoe je een beter mens kunt worden, dat ook wel, zeker wel. Maar soms ook wel van hoe je rijk kan worden, hè? Wat je allemaal kan manifesteren. Ja. En daar krijg ik zelf altijd wel een beetje de kriebels van. Ik denk van, volgens mij is dat niet de bedoeling. Volgens mij is er altijd een beweging naar buiten toe nodig om het echte spiritualiteit te laten zijn. Ik gebruik eigenlijk ook dat woord niet zo heel erg veel. Omdat het ook wel wat dit oproept. Soort associaties oproept.
Dat is zeker waar. Het is verwarrend voor een aantal mensen. En tegelijkertijd vind ik het ook altijd wel spannend om dat toch. Ik geef veel trainingen. Om dan toch nog even het aan te raken. Hè? En dan merk je van, oké, landt het wel of niet? Soms kan het ook heel verrassend zijn. Dat je zegt, daar heb ik wel iets mee. En zonder zeg maar ophef over te maken. En voor mij is het ook wel. Het gaat ook over voelen en wat je zegt, hè, dat verbinden met jezelf. Maar ik noem het altijd even van buiten je ego of voorbij je ego. Ja. Hè? Dus dat vind ik ook een. Dat klinkt nog misschien heel zweverig, hoor, maar dat je toch in het heren nu denkt van nu heb ik even zo'n moment. Dat voelt goed of zo. Hè? Er is een heel tijdperk natuurlijk in je moet maar gelukkig zijn. En dat heb je lijf. En denk van iedereen heeft shit.
Ja, precies.
En je kan niet 24 uur gelukkig zijn. Tenminste, ik niet.
Nee, heel herkenbaar. En ik denk dat het juist ook gaat over het leven, ten volle leven, zeg maar, met alles wat er is. Ja. En ik denk dat je het juist heel hard nodig hebt op het moment dat het allemaal minder, de weg wat hobbeliger is en wat meer omwegen nodig zijn om van A naar B te komen. Ja, en als je dan kunt spiegelen aan andere mensen. En ook aan oude verhalen, aan rituelen. Dat je dan denkt van ik ben hier niet alleen in. Dit is blijkbaar wat ons mens maakt met deze vragen die we hebben. Ja. En ik denk dat spiritualiteit en zingeving echt wel ook over die laag gaat. Hè, van wat maakt ons nou ten diepste mens? Ja. En de antwoorden, die vind je denk ik op heel veel plekken. Dat kan al vogeltjes voerend zijn in de tuin. Hè. Het kan ook mediterend zijn, daar zeg ik helemaal niks van. Ja. Dat kan. Maar dat kan ook zijn door gewoon op een bepaalde manier te werken, te dingen te doen.
Je noemt het woord rituelen. Kun je daar iets over zeggen? Hoe pas je dat toe als je met groepen of individuen werkt?
Ja, rituelen zie ik eigenlijk als een soort vluchtheuveltjes in de tijd. Hè? Dus daar
vluchtheuveltjes waar
je, waarin je merkt van, ik zit in een tijd waarin het onrustig is. Hè? Waarin het stormt in en om je heen. En dan zijn rituelen zijn manieren om houvast te vinden. Dus gewoon dagelijkse, of niet per se dagelijkse, maar gewoon vaste dingen die je helpen om een bepaalde structuur aan te brengen.
Noem een voorbeeld.
Ik wandel dus met andere mensen, maar ik wandel zelf ook. En voor mij is dat echt ook een ritueel. Heeft dat een Het is een soort ritueel ook voor mij. Dus op het moment dat mijn hoofd overvol zit, dan moet ik gewoon naar buiten en dan moet ik echt mijn rondje lopen. Ja. En dan zakt het weer.
Ja.
He, dus dat kan je zien als een ritueel.
Ja. Ja.
Maar een ritueel heeft ook altijd wel vaak een voor en een midden en een na. He, dus dit zijn gewoon dagelijkse rituelen, wat ik net noem. Maar je kan ook zeggen, je kan ook rituelen rondom afscheid nemen. He. Dus als op het moment dat je merkt van ik kom niet door een bepaalde fase of periode heen. Dan stel ik ook wel voor om te kijken van dan kunnen we een ritueel bedenken ook met elkaar om ook echt daadwerkelijk een deur te gaan sluiten, zeg maar, afscheid te nemen, omdat je anders nooit door kan.
Ja.
En dit helpt om te markeren. En ik denk dat dat fijne manier is.
Ja. Ja. Kun je zo'n praktijkvoorbeeld noemen dat iemand eigenlijk die deur niet dicht kon doen omdat echt pijn was of dat het gemaskeerd was? Kun je daar een voorbeeld?
Ja, nou, ik heb eigenlijk een voorbeeld van een team. Dat is in een organisatiecontext. Waarin het hele team gereorganiseerd gaat worden. Dat is nog steeds aan de hand. Ja. Ze wisten heel goed waar ze afscheid van moesten nemen, maar nog niet wat er ging komen. En dat maakte dat het heel erg onrustig was. Heel veel gedoe onderling, onveilig. De dingen waren ook echt buitengewoon rommelig geregeld, dus dat hielp ook allemaal niet. Toen hebben we daarover gesprekken met elkaar gevoerd en toen dacht ik ook van ja, maar hier komen we er niet mee. Met alleen maar praten, want daarmee kwam wel heel veel shit naar boven, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk kwamen we er nog steeds niet doorheen. En toen heb ik samen met een ritueel vormgever bedacht van laten we echt kijken hoe we ritueel kunnen afsluiten en een aantal deuren kunnen sluiten. Dus hebben we een hele dag georganiseerd, of een middag eigenlijk georganiseerd, waarin er allerlei handelingen werden gedaan, zeg maar, die heel goed te begrijpen waren, maar die echt echt dat setje hebben gegeven om te zeggen, oké.
Kun je maar van die handelingen noemen dan?
Ja. We hebben bijvoorbeeld dat wat je wil loslaten, letterlijk op wateroplosbaar papier geschreven. En in een grote fles en daar kon je flink aan schudden. En zo loste het ook echt op. We hadden het geluk dat we een grote spiegelwand hadden. Dus daar kon je jezelf nog eens goed in de ogen kijken. En op de spiegelwand zetten wat je graag, wat je nog tegen jezelf wilde zeggen over de afgelopen periode. Ook een hele schaal met grote stenen van wat is je houvast, om dat nog eens op te schrijven. Nou, eigenlijk allemaal van dat soort kleine opdrachten hadden we erin. Ja. En hebben we een soort walk of wisdom langs gedaan. En dat werkte heel mooi.
En staan mensen daarvoor open? Want ik kan me voorstellen dat een luisteraar nu noemt van ja, maar dat is me te zweverig.
Ja, het is heel interessant. Nee, niet per se. Nee, dat snap ik ook. En zeker als je denkt van nou jongens, wat een gedoe. En dan krijgen we dit ook nog.
Ja.
In dit geval had het managementteam van die hebben gezegd van we gaan het toch doen. En dat was een beetje doorduwen. En dat was niet per se comfortabel. Aan alle kanten niet. En het is zo goed geweest om het wel te doen. Ja. En ik denk dat de sleutel was dat we daarin heel veel eigen regie hebben gegeven. Dus we hebben gezegd. We hadden daarvoor, eigenlijk voor die Walk of Wisdom, hadden we nog een aantal losse workshops waarin je ook op je eigen manier kon afscheid nemen. Dus door met humor. Dus we hadden een cabaretier die echt een feestje van heeft gemaakt. Ja. En met dans en meer reflectief.
Ja.
Dus daarin konden mensen al kiezen. En ook met die Walk, eigenlijk konden ze nog steeds kiezen. Hè, van doe je wel of doe je niet mee? Stap je wel of niet in? En wat je deelt is ook altijd aan jou. En die eigen regie gaf wel de ruimte om te zeggen van oké, nu we er toch zijn. Hè, dan doen we het maar zo. En dat hielp.
Ja, wat ik je dus hoor zeggen is van je gaat eigenlijk vanuit je hoofd meer in dat lichaam.
Ja.
Hè, en daar de verbinding. En mensen willen de controle houden in het hoofd. Dus dat bied je dan door te zeggen van oké, je hebt een keuze, autonomie.
Ja.
En dat geeft al wat meer vrijheid en vertrouwen.
Ja, zeker.
Is dat een beetje de context?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
En dan heeft iemand dat gedaan en die misschien niet wilde. En die staat daar dan op wateroplosbaar iets op te schrijven. En die gaat in die fles schudden. En dan, wat gebeurt er dan bij zo'n medewerker?
Ja, heel interessant. Het ontlaat op een bepaalde manier.
Ontlaat?
Ja, en de spanning was zo hoog. En niet alleen maar door die middag met het idee van wat gaan we nu weer krijgen. Hè, zo. Maar de spanning van de afgelopen periode was zo hoog. Dat daar eigenlijk weer letterlijk lucht ontstond.
Ja, ja.
En,
gaaf, hè?
Ja, dat was mooi. Heel gaaf. Dat was heel bijzonder. Hadden we ook, wij vonden het natuurlijk ook hartstikke spannend om te doen. Want je weet, mensen gaan er met gestrekt benen in.
Ja.
Een heel aantal, dat wisten we van tevoren.
Ja, ja.
Dus we hadden ook zelf daarin eigenlijk heel weinig verwachtingen. Dus we waren eigenlijk ook heel ontspannen. Ja. Toch ondanks de spanning ontspannen. En we konden iedereen goed begroeten en contact maken. En ja, eigenlijk echt welkom heten. En ik denk dat dat ook heeft geholpen.
Ja,
ja.
Mooi. Hè? Dus dat je ook daarin weer die weerstand niet gaat met intellect zo gaat uitleggen. Hè? Maar dat je het vol... Ik zeg al dat je moet het vol in zijn smoel aankijken. Hè?
Ja,
maar,
ja.
Dus je nodigt mensen daarin uit. Je biedt ook al wat autonomie. Maar de uitnodiging, ga het aan.
Ja, zeker.
Ga die verbinding ook met die weerstand aan.
Ja,
ja.
Ja.
Mooi. En kun je ook een voorbeeld noemen van... als het om een individueel probleem gaat, bijvoorbeeld over rouw. Ik kom toch wel mensen tegen die in een soort rouwproces zitten.
Mm-hmm. Ja.
Heb je daar ook een voorbeeld van hoe je dan met rituelen kunt werken?
Ja. Dat is inderdaad heel individueel natuurlijk ook van wat is er nodig. Maar ook daar is het goed om te kijken van welk aspect blijft elke keer toch terugkomen. En wat is er? Wat kun je dan doen? En dat wat je kunt doen is ook heel erg individueel. Dus je kunt zeggen van voor mij is het heel goed om een brief te schrijven, bijvoorbeeld zoiets. En dat ergens snel op de bus te doen. Of bepaalde voorwerpen weg te doen, juist bijvoorbeeld. Dat zou ook kunnen. De verleiding is soms om echt dingen letterlijk in het vuur te willen gooien. Dat gebeurt ook wel met rituelen. Maar ik denk altijd, volgens mij is het belangrijker dat je het weet te integreren. Dat wat er is geweest, dat hoeft niet weg. Nee. Het moet een ander soort plek krijgen. En ik denk dat belangrijk is. En de vormen die dat geeft, dat kan heel erg wisselen en individueel zijn.
Ja, ja. 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 Ik heb dat in een andere podcast ook al genoemd. Vorig jaar in december is een zus van mij overleden. En januari hebben we daar afscheid van genomen. En ik kwam foto's tegen, die werden geprojecteerd. En die kende ik niet. En dan zag ik mijn zus, als een knappe meid aan het strand. Wat leuk eigenlijk dat ik dat nu zie. Het was natuurlijk een heel verdrietig moment. Maar heb ik laatst daar ook een foto van gekregen. En het laatste beeld wat ik van haar had, was dat zij in haar zieke periode zat met allerlei slangetjes en dergelijke. En nu heb ik als ritueel, ik heb die jeugdfoto, dat ze er lekker aan het strand zit. En die heb ik neergezet.
Ja.
En dan denk ik, zo simpel is het soms. Ja. Welk beeld wil je daaraan overhouden of zo?
Ja, precies.
Ja.
Ja, we denken inderdaad met rituelen, dat moet heel groots of heel, noem het zweverig zijn. Maar het is vaak heel concreet. Want inderdaad zoiets, zet hem letterlijk de foto neer. En daarmee krijgt zij ook een plek.
Ja.
Hè, en het beeld van je, je spiegelt aan die foto, zeg maar. En het is inderdaad heel goed om dat op die manier te doen.
Ja. Ja. Wat zijn je eigen rituelen, je dagelijkse, hoe sta je op? Heb je vaste rituelen om, rondom dat zingeving, betekenisgeving, om dat je daarin te voeden? Je hebt dat wandelen al genoemd natuurlijk, mm-hmm. Maar zijn er nog andere rituelen?
Nou, heel eerlijk gezegd, eigenlijk niet zo heel veel, gewoon heel concreet. Nee, ik ben veel buiten en ik lees wel heel veel.
Ja.
En ik heb gewoon mijn dagelijkse routines wel, maar om te zeggen van het zijn nou echt rituelen. Ja. Dat niet. Ik probeer wel altijd ook even de stilte op te zoeken. Dat lukt in meer of mindere mate. Ja, soms ook gewoon niet, want dan krijg ik mijn gedachten niet stil. Nee, dus het is inderdaad elke dag naar buiten. In weer of wind, dat maakt niet uit. Als ik dat niet heb gedaan, dan slaat de onrust naar binnen, Dat is niet zo prettig.
Ik moet ook lachen, wat je zegt, alsof die stilte, dat lukt niet altijd. Dat hangt ook zo'n mythe rondom mediteren. Mm-hmm. Zo van, dan moet ik niet mogen denken. En als je dat gaat denken, dan komen natuurlijk juist allerlei gedachten langs.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat, ja, het mooie is van, ja, laat het dan ook maar toe. Want dat is er dan even. En ik hoorde laatst ook wel een mooie, die heb ik geprobeerd toe te passen ook. Zo van, nou ga maar eventjes gewoon op je handen zitten. Omdat dan, nou ja, en als je dat gewoon even een minuutje doet en je haalt ze dan weg. Dat je dan dat zwaartepunt weer even voelt. En dan ook weer naar je buik ademt en zo. Dan denk, oh ja, maar dat werkt wel. Heb je ook dat soort oefeningen dat je daarmee werkt?
Oh ja, ja. Nee, deze ken ik niet, maar die ga ik zeker een keer toepassen.
Hij is echt heel grappig. Ja. En in trainingen doe ik wel eens, blaas een ballon op voor de helft en ga daar dan op zitten. Nou, dat vinden mensen natuurlijk al vaak spannend. Hè? Zo van, nou, dat kan niet. En nou ja, iedereen doet dat uiteindelijk natuurlijk toch. Hè? Ja. En dat heeft daar ook dat effect. Want als je dan die ballon weghaalt, je gaat zitten, dan zit je anders. En dat heeft inderdaad te maken met dat zwaartepunt. Ja, ja. Maar met die handen, dat is een mooi alternatief, want je hebt niet altijd een ballonnetje bij je.
Nee, precies. Nee, nee.
Maar heb je oefeningen die je wel toepast?
Ja, ik doe wel vaker een soort bodyscan, zeg maar. Dus echt eventjes letterlijk in je lijf zakken en voelen hoe je voeten op de grond staan. Hoe je onderbenen aanvoelen. En eigenlijk ga je zo helemaal je lijf door.
Zou je zo'n oefening gewoon met luisteraars kunnen toepassen?
Ja, dat kan. Ja? Ja, ja. Nou, dan zou ik je willen uitnodigen om eerst eens goed te gaan zitten. En ik ga zelf ook eventjes iets verschuiven. Ja, dat ik nog ietsje beter, helemaal mee, beter zit.
Ja, ja.
Ja, en dat je je rug recht houdt. En probeer dat je je rug zo doet, of je hoofd ook zo doet, dat het lijkt alsof er echt iemand even zo aan een touwtje trekt boven je. Zo.
Je doet het nu voor.
Ja, dus dat je net even iets uitgestrekter zit.
Ja, ja.
Ja, en dan kun je je handen op je bovenbenen doen. En ja, dan wil ik je vragen om je ogen te sluiten. En als je zegt van, oh, dat vind ik echt heel naar, dan kijk even naar een punt wat niet direct de aandacht vraagt. Dus naar de muur of naar de grond, dat mag ook. En dan hou je eerst een paar keer even goed adem. En dan probeer je of je je uitademing iets langer kan doen dan je inademing. En dan wil ik je vragen of je in gedachten naar je voeten wil gaan. En dan kijk eens of je helemaal bij je tenen uit kunt komen. En dan voel je hoe je tenen in je schoenen zitten. Of als je blote voeten hebt, hoe ze op de grond zijn. En hoe het contact is tussen je voeten en de ondergrond of je schoenen. En dan ga je met je gedachten naar je hele voet. Misschien voel je een beetje onrust, wiebelende voeten. Of juist heel stevig. Dat is allemaal oké. Okay. Dan ga je je gedachten naar je hielen. Naar je enkels. En naar je kuiten. Dan kan je eens even je onderbenen even aanspannen. Zo'n paar tellen. En dan ontspan je ze weer. Dan ga je naar je knieën. En naar je knieholtes. En naar je bovenbenen. En je voelt hoe je handen hoe lichtjes drukken op je bovenbenen. En je billen. Hoe ze de stoel raken waarop je zit. En dan mag je ook je bovenbenen en billen eens even goed aanspannen. En dan zo ook weer loslaten. En dan gaan we verder naar boven, naar ons buik. naar je onderrug. Je middenrif. En je schouders. En als je voelt dat er ergens spanning zit, dan adem je er nog even extra naartoe. Dan ga je je rechterarm langs, bovenarm, je elleboog, je onderarm en je hand. Je vijf vingers. En voel alsof je ze nog iets zwaarder kunt maken. Iets zwaarder kunt laten leunen. Meer ontspannen. Op je bovenbeen. Dan gaan we naar de andere arm. Je schouder. Je bovenarm. Je elleboog en de binnenkant van je elleboog. En je onderarm. Je pols. Je hand. En je vingers. En als je het nodig hebt om nog even te wiebelen met die arm, doe dat. En maak ook deze kant helemaal zwaar en ontspannen. En dan gaan we verder met onze nek. Je keel, je hals. Je gezicht. Misschien kun je even al die spieren in je gezicht aanspannen. Niemand die je ziet. Druk maar lekker gekke bekken. En ontspan. Je oren. Je hoofd. In het puntje van je hoofd. Voel nog ergens of ergens in je lijf nog spanning zit. En stuur daar weer wat adem naartoe. Je mag altijd zo lang mogelijk blijven zitten, als je wil. En als je zover bent, dan kun je eventjes je lijf weer een beetje bewegen. Een beetje wakker schudden. En dan zijn we er weer.
Ja, en ik deed keurig mee.
Ja, zeker.
En dat is heerlijk, hè? Gewoon, je noemt het een bodyscan, hè?
Ja.
En kun je dat wetenschappelijk ook uitleggen, wat er dan gebeurt eigenlijk?
Ik weet niet of ik het wetenschappelijk helemaal verantwoord kan uitleggen. Maar ik denk wel dat je verlegt je aandacht.
Ja.
En het feit dat je ademt en je adem ook verlengt, zorgt er ook voor dat de zuurstof verder of beter je lichaam doorgaat.
Ja. Hè, ja.
Waardoor je ook echt alle delen van je lichaam bereikt daarmee.
Ja.
Ja.
Nou ja, het is ook de kunst, denk ik, ook om als je je lichaam scant en zo langzaam, zeg maar, van je tenen naar boven. Dat je dan op dat moment niet bezig bent van, goh, wat zullen we vanavond gaan eten? Of ik moet die mail nog lezen. Of, dus heel erg in het hier en nu bent.
Ja, zeker.
En met je eigen lichaam bezig bent.
Ja, ja.
Het besef dat jij aangeeft van, voel eens hoe je billen contact maken met de stoel. Hè? Ja, daar sta je toch normaal gesproken niet bij stil. Van,
nee.
Joh, weet je dat eigenlijk wel?
Mm-hmm.
Ik doe de oefening ook wel eens op een iets andere manier. Waarbij het ook toch om gaat van, ben je bewust van waar je ademhaling zit?
Ja.
Nou, als mensen spanning hebben, dan zitten ze natuurlijk vaak hoog in de ademhaling. En ja, dat is dan weer ver weg van dat zweverige. Want dat is natuurlijk altijd een beetje lastig in waar wij mee werken. Mm-hmm. Hè? Maar dat je zegt van, goh, nou ga ze naar die buik toe. Probeer daar eens in te ademen.
Ja. Ja. Ja, en sommige mensen vinden het echt heel moeilijk.
Ja.
En dat snap ik ook wel. Ja. Want ja, soms gaan de gedachten wel gewoon razendsnel door. En ben je in die scan eigenlijk al lang inderdaad bezig met je avondeten of met wat er allemaal op je to-do-lijstje staat. Ja. Dus het is ook wel een kwestie van oefenen.
Ja.
En ook wel van afwisselen. Want ik denk ook dat soms ook andere manieren ook heel goed kunnen werken.
Ja, zeker, zeker.
Dus een lekker dansje doen kan ook goed werken, zeg maar. Ja. Hè? Dus het mag ook vanuit de beweging wel.
Ja,
ja.
Ja. Ja, en ook als... Het is nooit fout, hè? Als dat soort gedachten langskomen, denk je, ja, het lukte me vandaag niet. Ik zat wel bij mijn boodschappen voor vanavond. Ja, wees een beetje vriendelijk, een beetje mild naar
zeker.
Je. Hè? Dat is denk ik ook... Ja. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen zo van... vrolijk falen en blij blunderen.
Ja.
Ik vind dat zulke leuke uitspraak. En dan denk ik van, ja... Je moet ook een klein beetje zelfspot hebben. Hè? En, ik heb dat moeten leren. Hoor. Ik was wel... Ik denk, oh ja, je moet vooral vanuit thuis... Het moet wel ergens over gaan. En je moet hard werken. En serieus zijn. En netjes. En, ik denk, de zelfspot die mag er ook zijn.
Ja.
Soms weet ik het gewoon niet. Of nou, dat vond ik vroeger wel lastig om te zeggen. Hoor. Ik zeg maar wat, maar ik weet het eigenlijk echt niet. Maar dat ga je niet zeggen, want dat is... Dat ontdekken van, ja, het gaat niet om mij. Dat je daar wat milder ook in gaat worden. Hoe zet je dat in coaching? Dus dat. Want ik denk, je bent ook systeemtherapeut.
Systemisch coach.
Maar even voor de luisteraar. Wat is dat precies?
Ja, als je met systemisch werken, heet het eigenlijk. Ja. Dan kijk je ook echt naar het systeem om de persoon heen, maar ook om de vraag heen. En dat nog steeds klinkt dat vrij vaag. Maar we behoren allemaal tot systemen. En het allereerste systeem waartoe je behoort is je familie, je gezin van herkomst. En een systeem dat maakt, je hebt een bepaald doel met elkaar, hè, of iets, er is iets wat je bindt. Je hebt ook een bepaalde bestemming en er zijn bepaalde regels eigenlijk met elkaar. Hè, die soms heel expliciet zijn en vaak helemaal niet zo expliciet zijn. Maar je weet het wel op het moment dat je van zo'n systeem deel uitmaakt. En met name die familiepatronen, die gezinspatronen, die werken heel diep door in hoe je in het leven staat. En daar waar je vaak moeite, of waar je moeite kan hebben, bijvoorbeeld met een hele dominante baas bijvoorbeeld. Het is heel interessant om te kijken naar wat je gezin van herkomst, wat je ervaringen daar zijn. En ja, het zou zomaar kunnen zijn dat die dominantie ergens in dat gezin ook heeft zichtbaar is geworden, zeg maar, waar je last van hebt gehad. Dus,
je slaat aan op dat thema.
Ja, precies.
Die trigger.
Ja. En waarom is dat? Wat maakt precies dat gebeurt? En dat is een soort uitpluiswerk, zeg maar. Ja, hè? En zonder dat het per se heel therapeutisch is. Het werkt wel therapeutisch, maar het is wel net iets anders. Kijk je wel naar van, hé, waar komt dat vandaan? En kan je bepaalde patroon ook doorbreken? En dat is natuurlijk de grote vraag.
Want, gaaf is dat, hè?
Ja.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast? Wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Heb je zelf van die uitspraken die je soms vanuit thuis uit mee hebt gekregen, die misschien nu, waar je nu zicht op hebt, maar dat ook echt een vanuit dat systemisch werken, dat helder werd van, daar sla ik op aan, omdat ik dat mee heb gekregen.
Ja, zeker. Ja. Ik vertelde net al, ik kom uit een heel groot gezin. Ik denk dat de tegeltjeswijsheid, hè, je kunt je kop beter niet boven het maaiveld uitsteken, dat eentje is die ik wel echt heb meegekregen. Het stond er natuurlijk niet letterlijk boven de deur. Maar ik denk dat dat wel zo is. Dus je mag echt wel streven naar een goede opleiding en al die dingen. Maar het moet toch niet te opvallend worden, want voor je het weet gaat die kop eraf.
Ja. En daar heb je ontdekt van, hey, dat ik mag er wel zijn, ik mag wel zichtbaar zijn.
Ja.
En je bent nu op LinkedIn, social media, je timmert echt aan de weg. Hè? Mm-hmm. Je zet er denk wekelijks wel iets neer.
Ja.
Dat vind ik ook zo grappig, want je profileert ook echt als zijnde van, dit is een filmpje over betekenis. En dan maak dus dat heb je van thuis uit niet meegekregen. Nee. En ontstaat er dan juist zo'n soort contra-reactie van, ik zal toch laten zien wie ik ben?
Nee, want ik heb daar nog steeds. Soms denk ik van, er zijn gewoon duizenden mensen die dit soort berichten en filmpjes bekijken. Dan moet ik af en toe ook even denken, dat is helemaal een flinke kerk vol, zeg maar. Daar sta ik niet altijd even goed bij stil. Maar ik denk dat het nog steeds wel is. Want op het moment dat iemand zegt, jij bent wel heel veel op LinkedIn. En dat ik denk, zou het niet te veel zijn? Dus dan komt hij wel weer eventjes de kop opsteken.
Grappig hoe dat werkt.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja. Ik hoor zo'n snitje. Met terugwerkende kracht is dat makkelijk. Hè? En met terugwerkende kracht kun je ook milder zijn. Hè? Maar mijn moeder zei nu wel eens van, jongen, dat is niks voor jou.
Ja.
En dan denk ik, daar heb ik dus echt moeten ontdekken. Dan denk ik van, waar heb ik daar nou last van?
Ja. Hè?
Dus dat heeft natuurlijk inderdaad ook te maken dat je dan denkt van, dat doe ik maar niet. Want, en niet wetende van, maar dat is eigenlijk het stemmetje van mijn moeder die op mijn schouder rust.
Zeker,
hè? Maar het is zo fijn als je op een gegeven moment het ontdekt van, dat dragen we allemaal. En misschien ben je wel de enige in die generatie die daar dan kan ontpluggen en een andere keuze kunt maken.
Mm-hmm, yeah.
En natuurlijk, dat soort stemmetjes komen af en toe langs. Maar dat je dan ook zicht op hebt van, dan hebben we dat stemmetje ook weer.
Yeah, yeah.
Maar de keuze hoe ik daar dan mee omga, daar ben ik eigenaar van. Yeah. Dat is ook zo mooi.
Ja, ik vond het heel interessant. We hebben deze eigenlijk zo'nzelfde soort vraag gesteld, ook in hele interculturele, hele diverse groepen. Waar we natuurlijk wel even uit moesten leggen wat die tegeltjeswijsheid dan was. Hè? Want het is natuurlijk heel Nederlands om zo'n spreuk op zo'n tegeltje te zetten. En het was heel verrassend dat eigenlijk iedereen wel zoiets had. Hè?
Ja.
En dat het ook wel heel sterk cultureel bepaald is, zeg maar, wat dan wordt meegegeven. Ja. Dus we hebben daar hele mooie. We hebben mensen ook echt letterlijk die tegeltjes laten maken. Ja. En daar hele goede gesprekken over gehad.
Heb je daar een voorbeeld van? Multicultureel?
Ja, jawel. Ik vond het mij heel erg aansprak en ook raakte, was een Surinaamse uitspraak van, je diploma is je man. En daar kan je van alles als eerste bij denken. Hè, van, wat een bijzondere uitspraak sowieso. Maar dat is echt vanuit slavernij is dat eigenlijk gekomen. Waarbij echt gezegd werd van, hecht je nou ook niet te veel aan die man. Want die man kan zo weer weggehaald worden, zeg maar. En die kan zo naar een andere plantage of iets worden weggebracht. Dus investeer ook in jezelf. Hè. Dus daar komt hij eigenlijk vandaan. En ook van zorg voor je eigen toekomst. En
mooi, zoals je uitlegt. Ja, dan,
ja. Maar wel heel ingewikkeld.
Ja, ja,
hè? Want het zegt ook iets over de man.
Ja,
hè? Want hoef je daar dan niet te veel van te verwachten? Of komt het dan allemaal op jou als vrouw aan, dat? En ook wel de druk om te presteren, om het goede te doen, om de eer van de familie hoog te houden. Daar kwamen hele verhalen uit los. En ook wel herkenbaar weer vanuit andere culturen. Hè? Ja. De Marokkaanse vrouw die zei van, voor mij geldt dat eigenlijk ook zo. We noemen het iets anders, maar bijna hetzelfde. Is ook heel fijn dat je soms over die culturele grenzen ziet van, dit zijn vraagstukken waar we allemaal wel op de een of andere manier mee zitten te tobben, ook af en toe. Hè? Waarbij de intentie niet per se verkeerd is, maar de uitwerking wel echt heel lastig kan zijn.
Dat Hollandse tegeltje, maar dan de dialoog, die thema's, die zijn eigenlijk multicultureel.
Ja. Ja.
Mooi, mooi. Wat zou je ons nog willen delen?
Ja, dat is een goede vraag. We zeiden al, ik ben met veel verschillende soorten projecten bezig. Ik denk dat de uitdaging voor deze tijd is dat we niet alleen maar die verbinding met onszelf blijven zoeken. Dat wordt natuurlijk best wel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. En misschien de luisteraars van deze podcast ook wel. Hè? Maar dat je echt nog wel blijft uitreiken naar de ander die mogelijk zo anders is dan jij. En dat is natuurlijk best een hele spannende vraag. En ook wel lastig. Vind ik zelf ook echt lastig op het moment dat je denkt van, ik weet ook niet meer waar nog een haakje is. Om dat toch wel te blijven doen. Want ik denk dat we het hard nodig hebben. Hier in het hier en nu, zeg maar, van deze zomer in 2024. Ja.
En dat is nog een vrij algemeen. Hè? Hoe zou de luisteraar, zeg maar, ja, als die daar inderdaad, hè, meer die verbinding, hoor ik je zeggen, met zichzelf en nou ja, in de straat bijvoorbeeld. Hè, waar zou die kunnen beginnen? Want ze hebben niet allemaal een zingevingsprofessional om de hoek wonen. Nee.
Ja, door toch gewoon het gesprek blijven aan te gaan. Hè, nieuwsgierigheid naar de ander. Ik denk dat dat dan echt een hele belangrijke basis is. Zeg maar. Hè, willen toch ergens willen weten, van wat zit er nou achter die deur van de buurman? Ja. En erop afstappen. Ja. Ja.
Wees nieuwsgierig.
Absoluut. Ja.
Zullen we het hierbij laten?
Dat is,
dankjewel.
Heel graag gedaan.
Met volle zin.
Yes.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in. Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water. Soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als hij naar me lacht, zijn hoofd legt op mijn schouder, dan geeft dat me kracht, dan geeft dat vertrouwen. Dus al ben ik de weg kwijt, weet ik.
Voel ik me klein en gebroken, doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken, totdat ik kijk in je ogen.